Oh. Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat we weer met zoveel bij elkaar kunnen zijn. Ik zeg ook welkom aan dominee Volk. Fijn dat u er bent. Ook de luisteraars thuis, heel hartelijk welkom. Hopelijk dat kan u het goed volgen vanmorgen. En u kan luisteren tot de pauze. Dan zijn er de volgende mededelingen. Peter Verloop, de man van Nelly, is weer thuis, maar moet deze maand nog regelmatig terug voor dagbehandeling in het EMC. De behandelingen hebben tot nu toe het gewenste resultaat en daar zijn we heel dankbaar voor. En hun ook. De opbrengst voor de pot voor Hart voor West was weer €60. Heel hartelijk bedankt. De meeste van jullie hebben de contributie al betaald, maar helaas nog niet iedereen. Willen jullie zelf even controleren op de presentielijst of je al betaald hebt? Dat scheelt Ria weer heel veel werk. Dan is er op zaterdag 29 maart een vrouwendag van vrouw tot vrouw in Giezenburg. U kunt u daarvoor aanmelden via de site van vrouw tot vrouw. De spreker is dominee Van Dijk uit Ridderkerk en Gerdine Blom. Er zijn die dag ook verschillende workshops. En op vrijdagavond 11 april is er een vrouwenavond in Dordrecht. Spreker is dominee Van Assen en ook Gerdine Blom. En of u zich dan ook aan wil melden via de site van Vrouw tot Vrouw. Dan heb ik nog een ander briefje in mijn handen gedrukt gekregen. Een heel positief briefje. De bloeduitslagen van Dikkie de Heus zijn allemaal goed. De medicatie slaat aan. De afbraak van kwaadaardige cellen op het long- en buikvlies is in gang gezet. Dus het wordt al minder. En ik had... Oh, ga ik hem de briefje eruit halen. En ze had eronder gezet Psalm 116, vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. De Heere zij daar ook voor alle dank en eer. Zullen we nu met elkaar zingen Psalm 57, vers 1 en 7. Psalm 57, gena o God, gena hoor mijn gebed. En in dat vers komt ook mijn toevlucht, is de schaduw uw vleugelen. Komt ook in de Bijbelstudie terug. En dan vers 7. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. Vers 1 en 7. met elkaar bidden. Ja, Heere, uw goedheid is hemelhoog. Wat bent u groot en goed, Heere, dat u ook dik hier zo'n positieve uitslag heeft gegeven. Heere, maar dat we ook met zoveel dames hier rondom uw woord mogen zijn en dat uw woord mag opengaan. In alle rust en vrede, Heere, dat we dat mogen doen, Heere. En dat u tot ons wil spreken. Heere, wat een voorrecht. Er zijn zoveel, Heere, die dat niet hebben. Zoveel in oorlog. Zoveel in verdrukking. Heere, zoveel die in werkkampen, Heere, of in gevangenissen zitten. Die uw woord niet mogen openen. Gedenkt u ook hen. Heren, we mogen ook vanochtend ook een stuk uit uw woord lezen en het met elkaar overdenken. Wilt u met uw Heilige Geest komen, Heren, opdat we iets zullen verstaan van uw heiligheid en van uw trouw. Heren, dat u toch uw vleugels ook over ons wil uitspreiden. Heren, dat u ook onze losser wilt zijn. Heren, wilt u uw woord toch zegenen. Verheerlijk uw naam. Heren, want daar gaat het toch om. Alleen om uw eer en om uw grote naam. En in uw naam zijn we bij elkaar, Heren. Geef ons kracht. Ook degene die ook meeluisteren. Die thuis zijn. Misschien ook ziek zijn. Wilt u ze nabij zijn. Wilt u ze sterken. Wilt u ons ook deze ochtend ook de woorden ook geven en krachten geven. U ter eer, niet omdat we iets verdiend hebben, maar in de vergeving van al onze zonden, Heren, uit genade. Amen. Dan willen we met elkaar lezen Rut 3. Rut 3, vers 6 tot en met 13. Daarop ging zij naar de dorsvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij en ging liggen aan de rand van de korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes, sloeg de deken aan zijn voeteneind op en ging liggen. En het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij zei, wie bent u? En ze zei, ik ben Rut, uw dienares. Spreid dan uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. En hij zei, gezegend bent u door de Heere, mijn dochter. U hebt met deze laatste blijk van goede tierenheid van u de eerste nog overtroffen, doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen armen en geen rijken. En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen. Want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik. Overnacht, vannacht hier. Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed, laat hem lossen. Als hij echter niet gedegen is u te lossen, dan zal ik u lossen. Zo waar de Heere leeft, ga nu maar liggen tot de morgen. Dan wil ik nu het woord aan de dominee geven.
Fijn dat ik weer in uw midden mag zijn vanmorgen. dankbaar dat er ook nog weer heel wat zijn, ondanks de griepepidemie. Goed, ik wil dus met u nadenken over het gedeelte wat zo even is gelezen. Rut 3, vers 6 tot 13. Eerst wil ik een vooropmerking maken. Namelijk deze: in de geschiedenis van de reformatorische Bijbeluitleg is meestal Boas gezien als een type van de Heer Jezus Christus. En Rut als een type van de kerk des Heren, en dan met name de kerk des Heren uit de heidenen. En deze uitleg, die heel oude papieren heeft dus, die neem ik ook vanmorgen over. En dit heeft ergens mee te maken. Dit heeft te maken met hoe wij het Oude Testament lezen. Namelijk als de geschiedenis van Israël, jazeker, maar waarin een steeds toenemend licht wordt geworpen op de belofte die de Heer gegeven heeft reeds in het paradijs. De moederbelofte, dus de belofte van de komende Christus. En wat Rut betreft, zij komt niet voor niets voor in het geslachtsregister van Christus in Matteüs 1. Goed, dit dan als vooropmerking. Het is misschien goed dat u uw Bijbeltje open voor u houdt, want ik ga met u vers voor vers behandelen. Vers 6. Daar lezen we: daarop ging zij naar de dorstvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Rut had met een toegenegen oor haar schoonmoeder aangehoord. Wat Naomi zei dat ze moest doen, hè, dat staat in de versen 3 tot en met 5, dat had haar volledige instemming. Geen enkele aarzeling was er bij Rut. Er klonk dan ook uit de mond van Rut geen enkel ja maar. En dat had wellicht ook alles te maken met het feit dat Boas indruk op haar had gemaakt. En Boas ook iets had laten merken, namelijk dat hij Rut welgezind was. En daarom was het plan van Naomi Rut welgevallig. En zo ging Rut naar het oogstfeest om Boas te herinneren aan zijn plichten als losser. Over de instelling van het gebruik dat iemand voor een ander een losser moest zijn, wordt in meerdere boeken van Mozes, dus ook in het boek Leviticus, dat wil ik nou met name vanmorgen noemen, wordt daarover gesproken. Wanneer staat er in Leviticus 25, wanneer uw broeder in armoede raakt en een deel van zijn bezit moet verkopen, dan moet zijn losser komen die nauw aan hem verwant is en vrijkopen wat zijn broeder heeft verkocht. En wanneer iemand geen losser heeft en zijn vermogen toereikend is, zodat hij over voldoende middelen beschikt voor zijn loskoping, dan moet hij de jaren berekenen dat het verkocht is geweest en het verschil vergoeden aan de man aan wie hij het verkocht had. Dan zal hij naar zijn bezit terugkeren, maar als hij over onvoldoende middelen beschikt om hem te vergoeden, dan blijft het verkochte in handen van de koper ervan tot het jubeljaar toe. Maar in het jubeljaar komt het vrij en keert hij terug naar zijn bezit. Je kunt het ook nog vinden bijvoorbeeld in boek Numeri hoofdstuk 35. Wat de voorwaarden om een losser te kunnen zijn, het volgende. In de eerste plaats, men moest recht hebben om te lossen. In de tweede plaats, de lossing moest gericht zijn op de persoon en op het erfdeel. In de derde plaats, het moest een familielid zijn. In de vierde plaats, men moest in staat zijn om te lossen. En in de vijfde plaats, men moest de volledige prijs kunnen betalen. En over wat de losser kon doen, dan nog het volgende. In de eerste plaats het eigendom van de verarmde Israëliet vrijkopen en de als slaaf verkochte Israëliet vrijkopen. In de derde plaats door het huwelijk met de weduwe nakomelingen verwekken voor de overleden man, Dat is dus wat hier in de geschiedenis van Rut met name naar voren komt. En dan ten vierde nog, een losser mocht als bloedwreker optreden voor de overleden man. Dit alles zou dus de taak van Boas zijn voor Rut. En wat opvalt is dat, al was Rut een vreemdeling, hè, als Moabitische, toch ging zij heel vrijmoedig te werk. Haar begeerte en haar hoop gaven haar die vrijmoedigheid, ook al zouden anderen er misschien wel wat van kunnen zeggen. Inmiddels heeft de wijze waarop Rut reageerde op wat haar schoonmoeder haar voorstelde ook iets van een les voor kinderen met betrekking tot de gehoorzaamheid van kinderen aan hun ouders. Ouders die het goede zoeken voor hun kind. En daarmee verbonden, Rut geloofde echt dat haar schoonmoeder het goede met haar voor had. En uiteindelijk de dingen beter wist dan zij. Vers 7. Toen Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij en ging liggen aan de rand van de korenhoop. En daarna kwam zij stilletjes, sloeg de deken aan zijn voeteind op en ging liggen. Er is hier sprake van een feestmaal, zoals dat gebruikelijk was bij een oogstfeest in die dagen. En we moeten goed opletten, een feestmaal is niet iets dat voor gelovigen ongeoorloofd is. Integendeel, ook een gelovige mag deelnemen aan zo'n feestmaal, al zal er wel het besef moeten zijn dat wat de reden is van zo'n feestmaal en wat bij zo'n feestmaal wordt opgediend, een gave van God is. En daarom past een gelovige ook hierin dat wat Gods woord noemt matigheid. Maar die matigheid die zal niet de vreugde die er mag zijn over Gods gave beperken, maar integendeel die juist verdiepen. En ook bewaren voor dwaasheid en voor, nou ja, ik zat erover te denken, hoe moet ik dat nou noemen, wereldse uitgelatenheid. En zo is het ongetwijfeld geweest bij Boas. Hij had reden tot vreugde, omdat de Heere een goede oogst van zijn land had gegeven. En dan na die vrolijke maaltijd van dat feestmaal, dan zoekt Boas rust. Hij ging liggen aan de rand van een korenhoop, dus hij ging niet naar zijn huis om daar te rusten. Wellicht ook om wat toezicht te kunnen houden op wat zijn knechten deden. Maar na enige tijd kreeg de vermoeidheid de overhand en werd hij door de slaap overmand. En toen was voor Rut de tijd gekomen. De tijd om dat te doen wat Naomi had gezegd dat zij moest doen. Heel stilletjes en voorzichtig kwam ze dichterbij de plaats waar Boas lag te slapen. Ze sloeg de deken op die over de voeten van Boas lag en ging liggen. Zo immers had Naomi het gezegd dat ze moest doen. Vers 8. En het gebeurde midden in de nacht dat de vrouw schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. Daarover deze tekst maar een paar dingen. We kunnen het ons wellicht wel voorstellen. Rustig lag Boas te slapen, maar de middernacht hij schrok wakker. En wat merkte hij toen? Daar lag iemand bij zijn voeten. Maar wie was het? En dan bemerkt hij dat het een vrouw is. Maar ja, wie is zij? Want het was nacht en hij kon het niet zien. En daarom vers 9, en hij zei, wie bent u? En ze zei, ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. Boas, als een kind van God, dat was die. die dacht er niet aan om in de duisternis van de nacht iets te doen wat God in zijn heilige wet duidelijk heeft verboden. De godsvreze die er in hem was, bewaarde hem voor, het is een wat ouderwets woord, maar ik weet zo gauw geen ander woord, bewaarde hem voor onkuise daden. Bij Rut was ook geen angst. Haar antwoord op de vraag van Boas is: ik ben Rut, uw dienares. Wat blijkt eruit? Nou, dat blijkt uit haar nederigheid. En dat blijkt duidelijk uit, ze wist haar plaats tegenover Boas, ook als hij haar losser werd. In Ruts gedrag ten opzichte van Boas is iets van wat een zondaar die ontdekt is aan zijn zonde tegenover de Heere, de grote en de heilige God ervaart. Want op de vraag wie ben je, ja, wat is dan het antwoord van zo'n zondaar? Dan zegt hij: in mezelf, een arme en verloren zondaar, maar tot uw dienst bereid. En dat rust zich hier dienares, je zou kunnen vertalen slavin noemt, blijkt dat ze haar hulpeloze toestand erkent en dat ze het moet hebben van genade alleen. Maar ook dat ze verwacht dat Boas zich zal willen houden aan de wet die de Heere gegeven heeft tot lossing, omdat hij, zoals het zelf zegt, de losser is. En daarom ook vraagt ze: spreid uw vleugel over uw dienares uit. Ze vraagt ergens om met die woorden. Ze vraagt om het lossershuwelijk. Want zijn vleugel uitspreiden was in die tijd een uitdrukking ergens van. Dat was een uitdrukking voor het ten huwelijk vragen. Het was namelijk in die tijd de gewoonte dat een man een gedeelte van zijn kleding wierp over de vrouw. En dat was een teken. Dat was een teken dat hij haar in bescherming nam. Het huwelijk was toen iets van een bescherming van een vrouw, die toen in die dagen een veel zwakkere positie innam dan de man dan in onze tijd. Het is een prachtig beeld, hè? Spreid uw vleugel uit. Het is hetzelfde beeld, misschien heb je er al wel bij aan gedacht, toen Psalm 57 werd gezongen, maar ook wel eerder. Het is hetzelfde beeld wat de Heer Jezus Christus gebruikt. Als hij Jeruzalem aanspreekt en dan zegt: hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens, en gij hebt niet gewild. Daarmee wilde Christus zeggen: ik wilde Jeruzalem bescherming bieden voor het oordeel van God dat komen zou. En dat is het nu ook wat Christus wil doen voor een zondaar. U nu nog, anno 2025. Hij wil bedekking, bescherming bieden aan een zondaar die vanwege zijn zonde moet omkomen. Vanwege de rechtvaardige toren van God over de zonde. Denk aan Psalm 32, een bekende psalm. En daar gaat het over de vergeving van de zonde en de bedekking van de ongerechtigheid. Dat is het als je onder de vleugelen van Christus mag komen, de grote losser, dan zijn je ongerechtigheden bedekt. Rut voegt eraan toe: u bent de losser. En dat durft ze zo rechtstreeks te zeggen, omdat Gods woord het zo zegt. Dus wat doet Rut hier? Ze beroept zich op het woord van God. En daarin gaat deze vrouw ons voor. Namelijk dat we in de nood van onze hulpeloosheid door eigen schuld ons zouden houden aan en zouden pleiten op niks anders dan het betrouwbare, het vaste, het zekere, het beloftevolle woord van God. Want als er iets was wat Boas zou doen zwichten voor Rut, dan was het het woord van God in deze. En zo geldt dat ook de tot de Heere gaande zondaar nu. Als er iets is, en ik zeg dat met alle eerbied, maar het is wel waar. Als er iets is, hè, waar de Heere niet onderuit kan en waar de Heere ook niet onderuit wil, dan is dat wel zijn eigen woord. Dus daar mag je op pleiten, Heere, u hebt het toch gezegd. En zoals Rut tot Boas kwam, zo mag ook nu een zondaar komen tot Christus. En als hij zich kent als een zondaar en als een verlorene in zichzelf, zo mag hij net als Rut bij Boas pleiten. Ja, waarop? Niet op wat hij zelf was of gedaan heeft, maar pleiten op de toezeggingen van de Heere. En daarom tot Christus te zeggen, u bent de losser. Want een zonde heeft in zichzelf niet anders dan zonde en ongerechtigheid, heeft daarom niet anders om op te pleiten dan de vaste en betrouwbare belofte van God. Hij kan aan zichzelf zien, niet anders zeggen dan, ik heb de dood verdiend, maar o Heer Jezus, u bent toch de losser en breidt dan uw vleugel ter bescherming, ter bedekking, tot mijn verlossing over mij uit. Ik moet het alleen en ik moet het volkomen van u hebben. Vers 10. En hij, dat is Boas, hij zei, gezegend bent u door de Heere, mijn dochter. U bent met deze laatste blijk van goedertierenheid van u, de eerste, hebt u de eerste nog overtroffen. Doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen arme en geen rijke. En vers 11a dan nog er even bij, en nu mijn dochter, wees niet bevreesd. Dus hier vinden we het antwoord van Boas op de woorden van Rut. Waarin ze, zoals we zagen, een beroep deed op het woord van God. En wat blijkt uit dit antwoord? Wel, uit dit antwoord blijkt de welwillendheid van Boas. En hoe gunstig hij staat ten opzichte van het verzoek van Rut. Want in de zegenbede die hij uitspreekt, gezegend bent u door de Heere, mijn dochter, ligt een positief antwoord besloten. Trouwens, wat een boodschap voor een zondaar die aan zichzelf ontdekt is en die worstelt met de redding, het behoud van zijn bestaan. Hij mag horen door Gods woord, op Gods tijd en op Christus wil, dat zijn gebed is verhoord. En waarom? Omdat Christus voor hem gestorven is toen hij nog een zondaar was. Dus in het offer en in het bloed van Christus. En ik kan dat en ik mag dat heel sterk benadrukken. Ligt een vaste grond. Als de Heere tegen je zegt, uw zonden zijn u vergeven. En let dan goed op, hè. Wat zei Rut ook alweer tegen Boas? Ze zei, uw dienares. Maar Boas die zegt wat anders. Hij zegt niet, mijn dienares. Maar hij zegt, mijn dochter. En dit is meer dan alleen maar een uiting van Boas ten aanzien van het verschil in leeftijd tussen hem en Rut. Er ligt ook nog iets anders in dat wat Petrus noemt in zijn brief. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En dat is toch een verhoging, hè? jezelf te kennen als een dienares, een slavin zelfs. Maar dan te mogen horen, mijn dochter. Ach, is het toch waar, hè, wat een bekende psalm zegt, wie in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Ja, maar waarom is Boas nou zo vriendelijk? Waarom is hij nou zo welwillend? Want hij zegt, u hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen. Want wat had er het gedaan? Nou, dat weet u, ze had haar vaderland verlaten om met die arme Naomi, die zei, noem mij maar Mara, bitterheid, om met die arme Naomi op te trekken naar een voor haar absoluut vreemd land. En dat was in die jaren en in die tijd nog heel anders dan nu. He, tegenwoordig, nou ja, ach, je gaat naar Duitsland. En eigenlijk is er bijna geen grens meer. Dus stelt allemaal niet zoveel voor. Maar toen was dat wel zo. He. Er was een heel groot verschil tussen de landen onderling. Dus het was om van het ene land Moab naar het andere land Israël te gaan. Heel wat. En dan er vervolgens, ze zocht omwille van Naomi een huwelijk. Ja, maar met een veel oudere man. En dat was in de ogen van Boas grote liefde. Ze zag zo op Gods wet, deze Rut. En wat die zei over de losser, namelijk om het geslacht van haar overleden man voor te zetten, dat ze zich niet liet leiden door begeerte naar een jonge man, zoals Boas dat had gezien, dat ze niet begeerd had, maar dat ze zich liet leiden door het woord van God. Dus eigenlijk zei Rut niet wat ik wil, maar wat God wil, dat was voor haar bepalend. En daarom komt Boas ook met zijn vertroostend woord. Hè? Hij zegt, en nu mijn dochter, wees niet bevreesd. Dus wat doet hij hier? Hij spreekt daar moed in. Dus, hij zegt, je verlangen zal worden vervuld. Nou, en ja, dan trek ik weer een lijntje naar ons toe. Hè? Zo zegt de Heer dat ook vaak tot zijn aangevochten en zijn zoekende kinderen. Hij zegt, en u zou eens moeten lezen in de Bijbel, hoe menigmaal u dat daar vindt. Hij zegt, vrees niet. En als de Heer dat dan tegen je zegt, hè, dan doet hij dat door telkens weer nieuwe beloften vanuit zijn woordje te doen horen. Als je ziet op jezelf. Als ik zie op mezelf, is er reden tot vrees. Maar het wees niet bevreesd is voor Rut verbonden met een belofte, een vaste belofte. En dat geldt voor het leven, maar dat geldt ook voor het sterven. Wees niet bevreesd, zegt de Heere, tot de zijne. Ook niet voor dat laatste, dat onontkoombaar zal geschieden, de dood. Want al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij smeekt mild en overvloedig. Vers 11, en dan tot en met vers 13. En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen, want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik, overnacht vannacht hier. Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed, laat hem u lossen. Als hij echter niet gedegen is u te lossen, dan zal ik u lossen zowaar de Heere leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen. Nou, doordat wees niet bevreesd dat Boas uitsprak, gebeurde wat, hè? Werd als het ware een deur geopend En met het oog daarop zegt Boas ook wat hij van plan was. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen. Dat is de belofte van een eerlijk man. Dus dat is te vertrouwen. Boas was te vertrouwen. En dan neem ik nog weer een klein opstapje naar onszelf. Als nou Boas en zijn belofte al te vertrouwen was, en hij was een mens, zouden dan Gods belofte niet te vertrouwen zijn? En de Heere is meer dan Boas. En dan gebruik ik een woord van Kolbrugge. Een eerlijk man. Maar Boas laat blijken dat hij over de belofte die hij gaf goed heeft nagedacht. Dat blijkt uit wat hij laat volgen. Hij zegt, want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Want ja, wat was Rut? Nou ja, Rut was dan toch maar een heidin in zichzelf, hè, van oorsprong althans. Een Moabitische. En ja, wat zouden de mensen wel niet zeggen als Boas, een volbloed nakomeling van Abraham, zou trouwen met die Moabitische Rut? Maar Boas had gezien wie Rut werkelijk was. Namelijk een vrouw die de Heere vreesde. Ze betoonde in haar geloof dat al was zij een heidense, ze toch door het geloof een kind van Abraham was. Ik denk aan een woord uit de Galatenbrief. Daar staat dat de apostel zegt, zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, en dan worden daar ook de heidense christenen mee bedoeld, Abrahams kinderen zijn. En zo dan die uit het geloof zijn, die worden gezegend met de gelovige Abraham. Dus nou, ik het heel eenvoudig zo zeggen. Als u geloven mag, dan bent ook u verbonden met Abraham. Ook al hebt u geen enkele Joodse wortel. Dat was het antwoord dat Boas kon geven op vragen vanuit de stad. Maar ook is Boas heel eerlijk. En daaruit blijkt ze godsvrezen. Hij verzwijgt niet wat zijn losser zijn in de weg kan staan. Hij zegt nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik. Boas kon dus niet meer beloven dan zijn recht ging. En ook daarin ligt een les voor ons met betrekking tot het dagelijkse leven. Wij spreken soms gemakkelijk beloften uit. Hè? Ik zal dit doen voor u, ik zal dat doen voor jou. Maar wij mogen geen beloften uitspreken waarvan we soms bijna zeker weten dat ze niet vervuld kunnen worden. En daarom zegt Boas ook tegen Rut, overnacht vannacht hier. Want die zaak die moet rusten. Die moet rusten tot de morgen. Maar hij zegt meer, hè, als het morgenochtend gebeurt, dat hij dus die andere losser u lost. Goed, laat hem u lossen. Het kan zijn dat de andere losser, die Naomi wat familiebetrekking betreft nader stond, zijn recht wil laten gelden. Nou, u kunt wel begrijpen, dat zou Boas zeker met smart, met droefheid hebben vervuld. Maar hij spreekt zo met Rut, omdat ze geen verwachtingen zou hebben die hij niet zou kunnen vervullen. Hij wilde dus niet iets doen buiten Gods recht en wet om. Boas rekent met de rechten van de andere losser. En zo handelt de Heere nu ook als het gaat om de verlossing van een zondaar. Als God een zondaar gaat redden, doet hij dat dan met voorbijzien aan zijn heilig recht? Want wat zegt dat recht? Anders gezegd, wat zegt Gods heilige wet, die uitdrukking is van zijn heilig recht? Die zegt dat een zondaar vanwege zijn zonde de dood heeft verdiend. En God als de volkomen rechtvaardige kan aan zijn recht niet voorbij gaan. Want als hij dat zou doen, dan zou hij ophouden God te zijn. Dus die wet, die kan een zondaar ook niet verlossen. Want als dan een mens leert zien wie in zichzelf voor God is, ja, misschien herkent u het wel, en dan ga je een beetje proberen om via die werken der wet toch verlossing te krijgen. Maar je komt erachter, dat is echt onmogelijk. Maar nou, in die onmogelijkheid heeft de Heere en gaat de Heere voorzien. Hoe? Dan geeft hij zijn zoon, Christus. En wat doet Christus als hij op Golgotha lijdt en sterft? Dan voldoet hij volkomen aan het recht van God. En om Christus wil wordt een zondaar verlost van het grootste kwaad, de zonde. En mag die deelgenoot worden van het grootste goed, namelijk deel te hebben aan het eeuwige leven in de weg van het ontvangen van de vergeving van al zijn zonden. En dan zegt Boas tenslotte tegen Rut, als hij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ik u lossen, zo waar de Heere leeft. Ga dan maar liggen tot de morgen, zegt hij. Ja, ga dan maar rustig liggen. Want als die andere losser u niet lossen wil, nou dan doe ik het. En deze belofte bevestigt Boas zelfs met een eedzwering. Hij zegt erbij, zo waar de Heere leeft. En als het zo is, ja, dan kan Rut ook rustig gaan liggen tot de morgen. Ook al zou ze die psalm niet gekend hebben, want het was een psalm van David en die zou uit haar voortkomen. Ze zou hebben kunnen zingen, ik lag en sliep gerust. Van zijn Heere trouw bewust. En zo mag nou ook een kind van God rustig liggen. Ik zal gerust, zegt een andere psalm, in vrede slapen. En liggen ongestoord ter neer. Omdat de Heere zelfs met een eed zweert. En die eedzwering van de Heere, die wordt ergens zichtbaar. Die wordt zichtbaar in de kruisdood van Christus op Golgotha. Hij zweert, ik zal alles doen om u te redden. En in Christus heb ik daartoe alles gedaan. Hij is de losser. Goed, dat was het wat ik zeggen wilde.
Dank u wel. Daar worden we stil van. Zullen we met elkaar de Heere groot maken door te zingen lied 432. Groot is uw trouw, o Heer. Alle tweede verzen. Thank you. heeft u nog vragen uitgekozen?
Ja. Vraag 2, vraag 3, vraag 5 en vraag 7.
Oké. Vraag 2, 3, 5 en 7. Dan is er nu eerst pauze en daarna gaan we de vragen bespreken.
Thank you.